Mannenbroeders, ik wil graag beginnen en ik stel u voor om met elkaar te zingen Psalm 98, tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Psalm 98, vers 2. Broeders, ik mag met u nadenken, zoals u weet, over het onderwerp Israël en de gemeente. Israël met het oog op de gemeente, letterlijk en figuurlijk zou ik willen zeggen. Een omgekeerde gemeente, als het goed is, met het oog op Israël. U weet hoe Paulus vanuit zijn gevangenschap in Rome zijn brief schrijft naar de gemeente van Efeze. Een machtige en indrukwekkende, hooggestemde brief van de christenen die, zegt hij, vanuit de vervreemding van het burgerschap van Israël, als vreemdelingen van de verbonden der belofte en derhalve zonder hoop en zonder God in de wereld waren, nabijgebracht zijn door het bloed van Christus. Want de muur die scheiding maakte tussen Jood en Heiden is gebroken. Gebroken door hem toen hij de vijandschap in zijn vlees heeft teniet gemaakt. Komend, zegt de apostel, heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Zodat vreemdelingen en bijwoners geworden zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten van God, de God van Israël. En het is om die oorzaak dat Paulus in verwondering zijn knieën heeft gebogen tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. De heidenen, let wel, zijn mede-erfgenamen geworden. Mede-burgers, mede-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus. En daartoe is juist Paulus, de apostel der heidenen, geroepen om onder hen het evangelie te verkondigen, door dat evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En in dat verband spreekt de apostel dan over de verborgenheid. Het geheimenis dat onthuld wordt in zijn bediening. Een verborgenheid die van eeuwen her verborgen is geweest in Gods raad, in zijn voornemen. Maar die nu geopenbaard is door de Geest, met wiens komst en werk de laatste bedeling is aangebroken, de bedeling van de volle rijke genade Gods. Het woord verborgenheid, u weet, dat heeft in het Nieuwe Testament een zeer bijzondere betekenis. De onthulling van iets wat voor die tijd onbekend was. Wat nog verscholen was in Gods heilsraad, maar wat toch gericht is op en in verband staat met de laatste toekomst. Ik denk aan de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Ten aanzien waarvan Christus tot zijn discipelen spreekt, dat het hun gegeven is om die verborgenheden te verstaan. Dat is hun gegeven, een verborgenheid die zijn centrum vindt in Christus, die alles met hem heeft te maken. Daar zit dan ook iets verrassends in de onthulling daarvan. Het is alsof een bijzondere wijze de sluier wordt opgelicht. God laat een blik slaan op de geheimenissen van zijn welbehagen, die in de laatste dagen, dat zijn de dagen van de Heilige Geest, let wel, denk aan de Pinksterdag, onthuld en gerealiseerd zullen worden. Zo ziet Johannes het ook op Patmos, zo spreekt hij ervan, u weet dat Openbaring 10, in de dagen van de zevende engel, als hij bazuinen zal, als heel Gods raad tot aangrijpende werkelijkheid komt, de verborgenheid van God, dat is het geheimenis van zijn genade in Christus Jezus, zal vervuld worden zoals hij, zegt Johannes, zijn dienstknechten, de profeten, heeft verkondigd. Zo is ook aan Paulus de verborgenheid geopenbaard. Aan Israël, de bekering der heidenen was wel verkondigd. Dat lag in het Oude Testament verscholen, waar immers in Abraham alle geslachten van het aardrijk gezegend zouden worden. Welke machtige profetieën heeft een man als Jesaja niet gesproken over de toekomst, waarin het heil van God als buiten de oevers van de stroom der genade in Israël treden en vloeien zou. En hoe heerlijk en wereldomspannend was niet de belofte aan de knecht des Heren, voor wie het te gering zou zijn dat hij alleen zou oprichten de stammen van Jacob en om wenen te brengen de bewaarde in Israël. God had hem ook gegeven tot het licht der heidenen, om Gods heil te zijn tot aan het einde der aarde, indrukwekkend. Maar hoe zou dat geschieden? Dan wordt nu de verborgenheid der godzaligheid onthuld. De apostel zegt waarvan de profeten ondervraagd en onderzocht hebben op welke en hoedanige tijd de geest van Christus in hen duidde en getuigde wanneer de nieuwe bedeling aanbreekt. Als de geest gezonden wordt. Als God geopenbaard wordt in de vleeswording van Christus. Dan worden door die geest de grenzen doorbroken, dan wordt ook aan Paulus door de openbaring van deze verborgenheid bekendgemaakt dat de heidenen mee gaan erven. Of zoals hij het in de Romeinenbrief zegt, dat de takken van de wilde olijfboom tegen nature, let op dat woord, ingeënt worden in de goede olijfboom van het verbond van God met Israël. Ten volle worden de heidenen deelgenoten van het heil in Christus, in wie het verbond van God bevestigd is en wiens glorie en rijkdom uitgeroepen en verkondigd worden. Welke opdracht, laten we dat allereerst zeggen, welke genade had Paulus om in de bediening van dit geheimenis gesteld te zijn. Zoals hij zegt, hem de allerminste der heiligen, dat verstaan wij toch. Want is onze dienst in wezen anders dan die van de apostel, om de veelvuldige wijsheid van God bekend te maken. En daartoe de gemeenten te bearbeiden vanuit deze verborgenheid van het evangelie. De allerminste der heiligen, dat geven wij Paulus niet gewonnen. Maar de hoogheid van zijn dienst om de rijkdom van Christus in het licht te stellen, daarin zijn we het toch met hem eens. Daar kunnen we inderdaad onder huiveren. En daar zullen we, net als de apostel, ook aan lijden. Maar dan ook de knieën ombuigen met het hart op Christus en met het oog op de gemeente, maar dan ook met het zicht op Israël. Deze verborgenheid van het evangelie, eeuwenlang verzwegen, maar nu in de prediking van Christus geopenbaard en onder de heidenen bekendgemaakt, heeft alles te maken met een ander geheimenis, waar Paulus denk ik niet minder zijn knieën omgebogen heeft. In verwondering en in aanbidding. Niet minder dan om deze verborgenheid die geopenbaard is, dat aan de heidenen het heil van God bekendgemaakt en verkondigd wordt. En dat is het geheimenis van Israël. En ik denk dat die twee verborgenheden alles met elkaar te maken hebben, dat kan ook niet anders. Daar zij beide opkomen uit de diepte en de rijkdom, zegt Paulus, van de wijsheid van de kennis van God, wiens oordelen ondoorzoekelijk, ondoorgrondelijk en wiens wegen onnaspeurlijk zijn. Beide verborgenheden van Gods heilsplan, getekend te herkennen in de gedeeltelijke verharding van Israël en het binnengaan der heidenen, die straks geheel vervuld zullen worden in het grote pleroma, de volheid, die aanstaande is, het ingaan van de volheid der heidenen en dan naar Simeons profetie dat Christus gesteld is tot het licht der heidenen en tot heerlijkheid van zijn volk Israël, de zaligheid van geheel Israël. En hier staan wij inderdaad voor in aanbidding voor het allergrootste geheim, het mysterie van het welbehagen Gods als de bron der zaligheid voor Israël en de gemeente. Van daaruit horen ze ook onlosmakelijk bij elkaar. Ik zou zeggen, zoals twee zonen van één vader samen horen en elkaar niet kwijtraken en elkaar ook niet kwijt mogen raken. Vanuit dit geheim van Gods welbehagen spreekt Paulus er zo ook over, als hij in de brief aan de Romeinen over het geheimenis van Israël handelt. Ik denk dat dat wel eens vergeten wordt. Dan gaat het hem niet om Israël op zichzelf. Maar als Israël als teken Gods, als een teken voor de gemeente waarop zij te letten heeft. De gemeente is daartoe immers geroepen om op de tekenen Gods acht te geven. En zo schrijft Paulus aan de gemeente over Israël. En dat met een zeer speciale bedoeling. Het gaat hem om Israël in relatie tot de gemeente en omgekeerd ook. Om de gemeente in relatie tot Israël. En daarom laat hij zien wie Israël is. Als volk van Gods verkiezing. Tegelijk toont Paulus de bedroevende situatie van Israël vanwege hun ongeloof en verharding. En laat hij toch ook de toekomst van Israël ontzien en stelt hij die voor ogen vanwege Gods trouw. Dat alles is ontroerend. Te meer omdat de ziel van Paulus hierin meespreekt, in bewogenheid, in droefheid en ook in verwachting en in aanbidding. Ik denk dat we dat allereerst maar moeten onderstrepen. De wijze waarop Paulus over Israël naar de gemeente toe spreekt, dat is er een van een directe betrokkenheid. Mag ik het zo zeggen, Paulus handelt niet theologisch, niet afstandelijk over Israël, maar zeer existentieel. Omdat de zaak van Israël Gods zaak is, die hem ter harte gaat. En is eigenlijk de weg van Israël, Vergelijkenderwijs gesproken ook niet de weg van Paulus zelf, zijn levensweg. Israël staat vanuit Gods hart, als het ware ingedrukt in Paulus' eigen hart en leven. Het gaat de apostel maar niet om een uiterlijke, een nationale verbondenheid met dit volk waaruit hij geboren is. Maar het gaat hem om het volk van God waaruit de Christus geboren is. Dat is het geheim. En het gaat hem om een diep geestelijke relatie met dit wel ongehoorzame, vijandige, maar desondanks niet door God verstoten volk, hem bemind vanwege Gods verkiezing om der vaderen wil. Om Gods wil, om Jezus wil, heeft Paulus een brandende liefde tot dit, eigenlijk moet u zeggen, toch ook niet zo aantrekkelijke of in enig opzicht meerwaardige volk. Maar dat laatste geldt, moet ik zeggen, niet alleen van Israël. Dat gold ook Saulus van Tarse in zijn vrome vijandschap. Dat geldt ook ieder mens van nature vleeselijk verkocht onder de zonde als hij is. Nee, Israël trekt ons niet. Maar de God van Israël. Maar wie dat ontdekt heeft, wie Christus ontdekt heeft, raakt, denk ik, Israël ook nooit meer kwijt. En die weet zich om zijnentwil aan dat volk verbonden. Niet op een geëxalteerde wijze, maar in de bezonken liefde om Jezus wil en tegelijkertijd in een diepe droefheid. Vanwege Israëls inderdaad bedroevende situatie. Liefde en droefheid gaan hand in hand, zoals bij Paulus, zoals bij Jezus zelf, die om Jeruzalem heeft geweend. En dat is het rechte zicht op Israël, te zien door de ogen van Christus. Dan is Israël niet een politiek probleem, dat mag het inderdaad natuurlijk zijn vandaag in de dag, dat hoef ik u niet te vertellen, maar daarvoor zijn wij hier niet samen. En het is zeker niet in de eerste plaats een politiek probleem. Het is een zaak die alles te maken heeft met het geloof, met het al of niet welzijn van de christelijke gemeente. En dan verstaan we waarom Paulus juist in die brief aan de Romeinen over Israël spreekt. Waarom gaat het in deze brief? Ik dacht om de rechtvaardiging van het geloof. U weet, dat is het bekende thema. Het evangelie als Gods kracht tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en de Griek. Want daarin wordt Gods rechtvaardigheid geopenbaard. Uit geloof tot geloof. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Daar hebt u uiteindelijk de verborgenheid van het evangelie dat de apostel bekend maakt in de verkondiging van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. U weet hoe hij heel zijn betoog opbouwt in deze machtige, indrukwekkende brief. Als het ware bij het scharnier komt in dat derde hoofdstuk. Maar nu, er is eigenlijk, zou ik zeggen, sla de zaak als het ware, omdat is het geheimenis. De rechtvaardigheid van God is geopenbaard geworden zonder de wet. Die heeft getuigenis van de wet en de profeten. De rechtvaardigheid van God door het geloof in Christus tot allen en over allen die geloven. Dat is nu juist het aangelegen punt in Paulus' gesprek met Israël. En dat is het, denk ik, vandaag en de dag nog. En als u nou in Israël geweest bent en u staat op de Sabbatavond bij de klaagmuur, moet u daar maar staan. Ik zou zeggen, niet als een soort toeristische attractie, nog minder als een of andere geestelijke folklore, maar met dat woord van Paulus in het hart en in uw gedachten. Ik geef hun het getuigenis dat ze een ijver tot God hebben. Inderdaad. Maar niet met verstand. Want, let u daarop, want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen. Dat is hem tot droefheid. En hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En zo, zegt Paulus, zijn zij vijanden aangaande het evangelie. Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot die wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Paulus zegt omdat ze die zochten niet uit het geloof, maar al zij de werken der wet, want ze hebben zich gestoten aan Christus. Aan de steen des aanstoots door God zelf in Sion gelegd. Zoals de moslims, u weet dat, de gouden poort van Jeruzalem dichtgemetseld hebben, omdat de Messias er niet door zou binnentreden, zo heeft eigenlijk Israël tot vandaag in de dag toe de gouden poort van de hemel dichtgehouden. Zoals zo menig mens dat doet, door eigen werken van eigen gerechtigheid. En in die oude Joodse wijk, Maasje Arim, met zijn vele synagoges en yeshiva's, houdt men er 100 poorten op na, mag ik het zo zeggen, om tot God te komen. Maar de deur der schapen gaan ze gehaast voorbij. En dan verstaan wij, juist als je ook in Israël bent, maar niet alleen daar uiteraard, Paulus' grote droefheid en zijn voortdurende smart. Want dan doet de liefde van Christus ons lijden aan Israël. Maar daar blijft het niet bij. Dit ongeloof van Israël, juist die verharding heeft de gemeente alles te zeggen. Dit is van levensbelang. Aan Israël zien wij hoe God handelt in zijn heiligheid, in zijn gestrengheid, zegt Paulus, en in zijn trouw, in zijn oordeel en in zijn genade en in zijn goede tierenheid. Die liggen toch vlak bij elkaar. En dat te zien doet ons beducht zijn voor de vrucht van de eigen gerechtigheid, de hoogmoed. En Paulus zegt dat doet ons vrezen in ootmoed als vrucht der genade, want laat ons wel bedenken, dan als er één ding is wat Paulus ons aan het hart legt, dan is het toch dit, dat het Joodse hart niet verschilt van dat van de heiden. En dat Israël in wezen niet anders is dan de gemeente, er valt in de mens niets te roemen en er is toch niemand, zegt hij, die God zoekt. Wat schreef hij aan het begin? Wij hebben beiden beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. Want dat Joodse bloed, dat kruipt ook door onze aderen. En het is nodig en heilzaam om dit apostolisch woord diep op ons te laten inwerken. Uit de werken der wet voor God geen vlees gerechtvaardigd. Dat steekt diep en het zit diep en het wortelt diep. Ook als wij de rechtvaardigende kracht van Christus bloed kennen. Nee, daar is nooit reden om op Israël neer te zien, om onszelf te verheffen, zoeken wij ook niet altijd de grond onder de voeten buiten Christus. Is de mens niet altijd weer bezig in zichzelf en in zijn eigen vroomheid om te zoeken wat alleen vanuit Christus door het geloof geschonken kan worden? Mag ik het zo zeggen, wij hebben ook onze Maasje Arim, onze 100 poort. Wij hebben ook onze klaagmuur, waar we onze gebeden doen en zelfs erin stoppen tot beschamend toe. Inderdaad, de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En dat geloof, dat verdraagt de hoogmoed niet, dat doet ons vrezen, voorzichtig zijn. En het doet ons ook onszelf beproeven of wij in dat geloof zijn, zegt Paulus, of Christus in ons is. En wij door die ene deur zijn ingegaan die geopend is voor de verloren schapen van Israël. Let wel. En dan ook voor de schapen van de andere stallen waaruit de gemeente is toegebracht. Ik denk, dan alleen zullen wij Israël tot jaloersheid kunnen verwekken. Zo wij zelf leven en werken uit deze verborgenheid van het evangelie. Uit het geheimenis van Christus. Vanuit de verlossing door zijn bloed, de vergeving der misdaden. Vanuit de kracht van het evangelie van Gods genade. Kijk, zo heeft de verloren zoon aan de feesttafel van zijn vader gezeten. Ik denk dat in het onderwijs van Christus dit geheimenis wat aan Paulus onthuld is ook schuil gaat. Dat kan toch haast ook niet anders, zou ik zeggen. Ik denk dat dit geheimenis ook in deze gelijkenis verscholen zit. Die jongen die bij de varkenstrog van de heidenen is weggehaald. En die vrolijk is gemaakt over de vergevende liefde van de vader. Maar dan toch tegelijkertijd bedroefd over zijn broer die buiten staat. Over de verharding van die broer die de liefde niet kent. En een kind dat de liefde niet kent, kan geen kind zijn, maar wordt knecht. Dat is toch het beeld van Israël zelf. Dat is de verbijsterende situatie die Paulus aangaande Israël tekent en aan de gemeente ten voorbeeld stelt. Hunner, ja, kind, al het mijne is het uwe. Hunner, zegt Paulus, is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden, de dienst van God en de belofte. Maar heeft Israël zijn roeping verstaan, zijn goddelijke roeping? Het heeft het wel gehoord vanaf de dagen van al de profeten. Vanaf begin maar bij Jesaja. Indringend meer en meer. God heeft zijn handen tot Israël uitgestrekt de ganse dag. Hoort u de profeten roepen, hoort u de grote profeet nodigen en bidden en wenen. Bijeen willende vergaderen, maar Israël wilde niet. Dat is zwaar om te zeggen, ook als diener van het woord, maar het moet wel gezegd worden. Dat mag ook in de prediking niet verzwegen worden. Gij hebt niet gewild. En dat dodende woord, want dat is het toch. Dat kwam van de genadelippen van Christus. Des te ernstiger en des te dieper reikt het. Van de genadelippen van Christus wenend, maar niet verzwegen. En Paulus kan het niet anders doen dan zijn meester het deed. Om het in tranen te zeggen. Let wel wat hij in die Filippenzenbrief ook schrijft ten aanzien van die mensen. Van de vijanden van de evangelie, van wie ik het wenende zeg dat ze vijanden zijn. Gespeend van alle hardheid en onbewogenheid. Israël wilde niet wat God wilde. En zoals God wilde. En het bleef wat het was, een ongehoorzaam en tegensprekend volk, hardnekkig en ongezeggelijk. Dat is toch niet alleen van Israël te zeggen. Als ik het hierbij zou laten, denk ik dat ik toch tekort doe aan hetgeen de bedoeling is van onze ontmoeting. Dit is toch ook te zeggen van alle die het evangelie ongehoorzaam zijn. Ten aanzien van de gemeente geldt datzelfde woord van Paulus, dat niet alle Israël zijn die uit Israël zijn. Niet de kinderen van het vlees zijn de kinderen Gods, al is Abraham hun vader. Alleen in Isaac wordt het zaad genoemd en de kinderen der belofte worden voor het zaad gerekend. Want door Israël en de gemeente loopt diezelfde lijn, die het geloof en het ongeloof scheidt, slaaf en vrije. In de schittering van Gods vrijmacht, jazeker, en die aanbid ik aan de ene kant van die lijn, aan Gods kant. En alleen aan die kant schittert het ook. Gods ontferming en Gods barmhartigheid en zijn zoekende liefde en zijn welbehagen. En aan die kant wil God mij brengen, waartoe hij de rijkdom van zijn heerlijkheid bekend laat maken over de vaten van zijn barmhartigheid. En daartoe roept hij op dat hetgeen zijn volk niet is, Ami heten zal. En opdat zondaren de naam Rugama zullen dragen, waar zij kinderen van de levende God genoemd zullen worden. Dat mag en dat moet gepredikt worden, uitgebazuind in Gods naam, de ontfermingen Gods ten leven. Maar die andere kant is er ook. Kan ik daar ook over spreken, over die ongehoorzaam, die weer streven en zich verharden. Ik denk dat dat alleen kan als ik zelf door de ontfermingen Gods over die streep getrokken ben. Want dan pas weet ik van het wonder van de verkiezende liefde en van de ontferming God. En dan pas versta ik ten diepste de ontzetting der verharding en van het ongeloof. Dan peil ik de diepte ervan. Zo de diepte van Gods barmhartigheid mij ontsloten is, eruit getrokken door de macht der liefde. Ja, dan pas versta ik waaruit en hoe ik eruit getrokken ben. Jesaja zegt het en Paulus zegt het hem na. Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. En ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vroegen. U voelt het, dan zijn er tweeërlei soort van tranen. Van verwondering en van droefheid. Van verwondering vanwege het gevonden zijn door de Vader. Maar tegelijk ook droefheid om het niet zoeken van de Vader. Want dat heeft Paulus ook met tranen geschreven. Daar is niemand die God zoekt. En er is niemand verstandig. En er is niemand rechtvaardig. Niemand. Geen Jood, geen heiden. Dat heeft Paulus tot zijn schade en tot zijn winst geleerd. Maar toen hij zijn winst zag, verstond hij pas hoe groot de schade was van zijn ingebeelde winst. Daarom weet hij maar al te goed wat er aan die andere kant van de lijn leeft. Die kant van, laat ik zeggen, de mens die God niet zoekt. Zonder of onder de wet. Maar die evenzeer en even ver zijn afgeweken van de Vader. Hij weet wat er leeft aan de kant van Israël. Zoals de verloren maar gevonden zoon wist dat zijn broer wel verdiende bij de Vader, maar toch de Vader niet zocht. En zo heeft Paulus over Israël gesproken, vanuit dit geheimenis. Dan begrijpen wij ook zijn waarschuwing om ons niet te verheffen. Daar was ook geen enkele reden toe om dat te doen. Om zich boven Israël te verheffen. Evenmin als er voor die verloren zoon reden is om zich voor te staan op zijn broer die buiten staat. Want dat Paulus aan Gods kant van die streep terecht kwam, dat was toch bepaald niet zijn eigen verdienste, het zou wat, al die blinkende zonde. Maar dat was Jezus' trekkende liefde. En daar zal de apostel zich altijd weer bewust van moeten zijn om van genade te leven. En als hij het onverhoopt vergeten zou, ja dan, gelukkig moet je zeggen, toen had God al zijn voorzorgsmaatregelen genomen door hem een doorn in zijn vlees te geven, die hem er wel voor bewaarde om in het vlees te gaan roemen. Nou, dat is hetgeen wat de gemeente moet verstaan. Met grote klem bindt Paulus dat op het hart. Was het juist niet het besef kinderen van Abraham te zijn dat Israël in de weg stond om tot Christus te komen? Was het niet zijn hoogmoed dat het verhinderde om van genade te willen leven? Israël verstond het geheim niet. Dat in het leven van tollenaren en zondaren onthuld werd dat de God van Abraham de God van Rachab is. Een heidense. Omdat hij een God is die goddelozen rechtvaardigt. Had Israël dat geheim dan niet kunnen weten? Jazeker. Ze hebben de woorden Gods gehoord. Het evangelie is hun ook gepredikt. Maar Israël heeft het niet verstaan, niet willen verstaan en daarom niet kunnen verstaan. Het heeft de sleutel van de kennis Gods die het bij zich droeg in het verkeerde slot gestoken. En dan blijft de deur gesloten vanwege hun ongeloof, hun ongehoorzaamheid, hun hoogmoed. Wat is er toen gebeurd? Laat ik dit zeggen, toen is niet wat God voor ogen stond in de war gestuurd, want dat is onmogelijk. Gods plan, zijn welbehagen, wordt volvoerd dwars door dat ongeloof en die verharding heen. Dat is inderdaad niet na te speuren. Dat is vanwege zijn trouw en zijn roeping, alleen maar om in te verzinken. Maar wat Israël voor ogen stond, is wel volstrekt in de war gestuurd. Paulus zegt, toen trad Gods gestrengheid aan de dag. Zoals een vader in liefde gestreng is ten aanzien van een ongehoorzaam, weerstrevend, hardnekkig kind en het buiten de deur zet. Zo deed God met zijn eerstgeborene inderdaad een hard gelag voor de vader en de zoon. U denkt toch niet dat het God onverschillig laat als Israël buitengesloten wordt? Is Efraïm hem niet een dierbare zoon? En als wij de woorden Gods horen, dan bij monden van de profeten, die Gods gekrenkte liefde vertolken, als wij de levensweg, noem maar een man, van Hosea overzien. Als wij Gods worsteling met Israël gadeslaan om dat volk altijd weer in het rechte spoor te krijgen, dan bevroeden wij hoe het de Heere aan zijn hart pijn doet. En als het ten laatste van Gods liefde niks uitwerkt, dan hetzelfde verzet en Israël de zoon buiten de wijngaard werpt, dan komt inderdaad de oudste zoon buiten te staan. En daar staat het, hij nog. Daar blijft hij aan het werk al eeuwenlang om te dienen. Vol ijver, maar zonder werkelijk vrolijk en blij te zijn. Vrolijk vanwege de trekkende en de vindende, de vergevende en de verheugende liefde van de Vader, kort gezegd vrolijk in God. Dat is voor de Vader toch een zwaar verdriet dat langer duurt dan 40 jaar. Die zegt, 40 jaar heb ik verdriet gehad aan dit geslacht. Het is ook wat ik zei voor de buitenstaande zoon een hard gelach. En als Petrus dat moet zeggen, dan gebruikt hij geladen woorden. God gaat wel verder met Israël, zo als een vader met zijn buiten de deur gezette zoon wel verder gaat. En dat kind niet vergeet en het op zijn tijd binnenhaalt. Het niet verstoot. Want buiten de deur is niet hetzelfde als buiten het hart. Daar is Paulus toch zelf het levende bewijs van, zoals in Elia's daar gezegd, die er het bewijs van was van de 7000. God gaat wel verder, maar op een zeer aparte manier. Je zou zeggen met een handjevol. Jawel, naar zijn verkiezende genade, het overblijfsel. Maar het volk raakt uit het zicht. Dat is ontdekkend en ontroerend. Ik vergelijk dat wel eens met een telelens. Ik weet niet of u daar een klein beetje verstand van hebt. Je hebt er wel eens doorheen gekeken. Als je daaraan draait en het beeld naar je toe haalt, dan wordt het eigenlijk versmald. En wat in de verte eigenlijk ligt, dat raakt buiten beeld. Zo wordt de weg die God gaat als het ware versmald. Het lijkt alsof het volk als zodanig wegvalt en buiten beeld raakt. En dan spreekt Paulus over het vallen van Israël. En over vermindering en over verwerping afgebroken worden, dat is aangrijpend. Want alleen wie staat, kan vallen. En wie heeft, kan minder hebben, kan ontnomen worden wat bezeten was. Dat kan alleen ontnomen worden en wat vast zit afgebroken. Zo was het met Israël en zo is het ook gebeurd. Het raakte als volk buiten het vizier. En zover het nog door mensen in het oog gevat werd, dan was het eigenlijk, laten we eerlijk zijn, zie de geschiedenis van Israël, om dat volk helemaal te doen verdwijnen. En met dat volk het teken Gods. Ik denk dat dat toch de diepste achtergrond van alle antisemitisme is. Met dat volk de gedachtenis van God van de aarde uit te roeien. De rest blijft. Sha'ar Yashub, ja, de zoon van Jesaja is er het levende wonderteken van. De garantie dat Israël in Gods hart blijft. Maar toch buiten de deur. Nog niet binnen. Nog steeds verblind, verhard. Nog steeds als de farao, uit wiens greep het eens verlost is, zegt Paulus, verstokt gevoelloos, ondanks zoveel plagen en zulke harde slagen. Aan Israël zien we wie wij zijn. Aan Israël zien we wie de mens is en blijft, als God zelf er niet aan te pas komt. Paulus zegt, zie zo goed naar dat teken van Gods gestrengheid en van Gods oordeel, opdat u zichzelf daarboven niet zult verheffen, integendeel, om te vrezen. Want God meet niet met twee maten. En zo hij dat zou doen, dan hebben wij te bedenken, zegt Paulus, dat wij, christenen uit de heidenen, van oorsprong wilde takken zijn en dat Israël dan nog steeds de natuurlijke takken zijn en blijven. Afgebroken, op de grond liggend, eeuwenlang door de volken, ook door de christenvolken vertreden, maar niet verbrand, niet door God weggeworpen, weggedaan, dat kan ook niet, want God is nog niet klaar, die laatste verborgenheid moet onthuld worden. God gaat nog iets wonderlijks doen met die takken. God heeft ze niet gespaard, die natuurlijke takken. Ze zijn, zegt de apostel, door ongeloof afgebroken. Maar als u dat dan weet, kijk uit dat mogelijk God u ook niet spaart. De takken van Israël bleven zonder vrucht. Israël verwaarloosde zijn roeping, verbrak het verbond, halsstarrig. Het wierp de zoon buiten, dat is de ontzettende realiteit, het bloed van Christus onrein te achten. Maar Paulus zegt, zie dan toe, dat, want anders zult ook gij. In dat opzicht heeft de gemeente te vrezen, dat zij op de weg van Israël gaat, in hoogmoed en eigenwaan. Zo gaat Israël de gemeente aan. Niet om op Israël af te geven, nogmaals, om er tegen te roemen, zegt Paulus. Maar om dan te staan door het geloof en door het geloof alleen. Wees niet hooggevoelend, maar vrees, opdat gij in de goede tierenheid van God moogt blijven. Ach, wie daar weet van heeft, van Gods goede tierenheid, hoe zal hij tegen Israël kunnen roemen? Wie zelf door Christus is opgezocht, zijn genade deelachtig geworden, zelf als een tegenstrevend en eigenzinnig mens overwonnen door zijn liefde. Hoe kan je dan smalend spreken over dat volk dat nog steeds bevangen is met een geest van diepe slaap? Zullen wij niet vergeten waar wij als gemeente vandaan komen? Paulus zegt, we hebben ons eertijds, u weet dat woord gebruikt u nogal, te bedenken. En te minder is er dan reden om tegen de natuurlijke takken te roemen, al liggen ze naast de olijfboom. Zo ooit genade openbaar wordt, dan toch in dat onbegrijpelijke, tegennatuurlijke gebeuren, dat wilde takken zijn ingeënt in de goede olijfboom van Gods verbond met Abraham. Dan moet u goed lezen. Paulus zegt niet op de plaats van Israël. En zeker niet in plaats van Israël. Zo zegt hij. Want de verloren zoon gaat niet zitten op de stoel van zijn oudste broer. Laat staan dat hij hem bij de vader vervangt. Zo is wel gedacht en daar is naar gedaan ook. En zo wordt nog wel gedacht. Helaas, en dat vergeet de gemeente, en ze is brutaal weg, zeg ik, op de plaats van Israël gaan zitten. En dat het volk van God buiten stond, daar was eigenlijk geen verdriet meer over. Hooghartig werd Israël beschuldigd. En de oude belijdenis van Revius aangaande het kruis werd vergeten. Ja, wie in het koninkrijk van God zijn plaats niet weet, die wordt hoogmoedig. Dat zeggen wij toch ook. Wij zeggen dat wel eens tegen een wat eigenwijze kattenverzand of zo. Joh, je moet je plaats eens kennen. Dat zegt God tegen ons dan ook. U moet uw plaats kennen. Wie zijn plaats vergeet, wordt teruggewezen. Want God mogen zijn handen naar de heidenen hebben uitgestrekt. Dat is niet te vatten. Maar de plaats van Israël blijft hetzelfde. Hij heeft de heidenen erbij gehaald, erbij getrokken en betrokken. Maar hij heeft Israël niet ingeruild. Wat ik u zei, meegaan delen in de erfenis die niet Israël wordt afgenomen, kind. Al het mijne is voor u. Nee, niet dat daarmee het zoonschap van Israël op het spel staat. Dat de verliezer heeft Israël wel verdiend. Maar omdat hier het vaderschap van God in het geding is. En laat de zoon dan geen kind meer zijn. Maar de vader blijft toch vader? En als mijn kind me als vader niet herkent, raak ik mijn kind te minder kwijt. En die vader handelt wonderlijk in zijn liefde, maar ook in zijn trouw, in zijn liefde aangaande gemeente die in huis gehaald wordt vanuit dat diep gezonken heidendom. En in zijn trouw die hij aan Israël nooit krenkt. Want God blijft God en daarom blijft Israël, Israël de eerstgeborene en dat is onvervangbaar. De gemeente kwam erbij. Ver van God was ze vandaan, maar een aangenomen kind zal toch nooit de eerste zoon vervangen. Paulus gaat dat heel duidelijk maken. U weet dat, met dat schitterende beeld van de olijfboom, die op een wonderlijke wijze wordt bewerkt. Maar niet uitgehouden, niet uitgeroeid. Hij blijft staan waar God hem heeft gezet, waar God hem heeft geplant. Onwankelbaar. Maar God doet er wonderlijke dingen mee. Ziet u die tuinman bezig? Eigenlijk moet u zeggen, het gaat er ook wel vreemd aan toe. God breekt takken weg uit een edele olijfboom om ze in te enten in een wilde boom. Israël wordt dus niet ingeënt in de gemeente. Omgekeerd, andersom. Gij, heidenen, zijt als wilde takken ingeënt in het verbond van God met Israël. En zo, zijt gij, als een wilde boom, de wortel en de vettigheid van de goede boom deelachtig geworden, tegen natuur. Dat is toch wonderlijk? Dat is, mag ik het zo dan eens zeggen, vanmorgen eigenlijk niet normaal. Dat is de omgekeerde wereld. Inderdaad, dat is de omgekeerde en de vrijmachtige handelwijze van de hemelse tuinman. Paulus schrijft, God heeft u, Romeinen, erbij gehaald en ertussen gezet, tussen die niet afgehouden takken van Israël. Hij heeft voor u als het ware ruimte gemaakt. En u mag nu ook bij dat verbond van God behoren. Nu worden ook u de woorden Gods toe betrouwd en de verborgenheid van het evangelie bekendgemaakt, onthuld. Nu wordt ook u opgeroepen om vruchten te dragen in de weg van Gods gerechtigheid. Van de gerechtigheid van het geloof, van bekering in ootmoed, want anders. Ja, daar komt het op aan, mijn broeders. Genade is niet vrijblijvend. Dat lezen we heel het Oude en Nieuwe Testament toch door. De arbeid van de hemelse tuinman roept om vrucht. Dat is toch de felle aanklacht tegen Israël. De vruchten, Jesaja. Die God kwam zoeken, bleven achterwege en alle arbeid aan Israëls wijngaard bleef ijdel. Het is God om de vrucht begonnen. En daartoe heeft hij zijn handen naar dat volk uitgestrekt. En daartoe zond hij zelfs zijn zoon om de vruchten op te halen. En nu is God tot de heidenen gegaan. Om hen als wilde loten deel te geven aan de wortel van Israël, aan de vettigheid van zijn verbond. Dacht u dat God nu dan die vrucht niet zoekt. De vruchten van zijn werk, van zijn eigen werk, van zijn vrijmacht, van zijn betoonde genade, die alleen gevonden wordt als zij die geroepen zijn uit de duisternis van het heidendom tot het burgerschap van Israël in die goede tierenheid van het verbond van God blijven. Wie dat verstaat, die gevoelt ook de klem daarvan. Die begrijpt waarom Paulus zegt, roem niet tegen die natuurlijke takken. Want al te goed is er dan toch het weten dat de takken niet de wortel dragen, maar de wortel de takken. En als er dan vruchtbaarheid is, dan is het niet van de takken, die dragen alleen maar de vrucht, maar van de wortel. Wat heeft, zou je kunnen zeggen, een tak eigenlijk te betekenen? Een tak op zichzelf, daar heb je niet zoveel aan. Er is alleen maar iets te verwachten voor de takken als de wortel goed is. Paulus zou zeggen, heilig is. Zo hebben wij te letten op de goede tierenheid en de gestrengheid van God. Ach, is er eigenlijk een gevaarlijke zaak dan hoogmoed, daar is vanmorgen al op gewezen. Afstotender ook. En onredelijk eigenlijk. Dat is in de wereld al zo, hoogmoedige mensen. Maar dat geldt dubbel, denk ik, ten aanzien van de geestelijke hoogmoed die haar tienduizenden verslagen heeft. Is dat eigenlijk toch niet de diepste wortel van het antisemitisme, de bron van ellende en vervolging? Want in welk verband spreekt Paulus deze vermaning tegen de hoogmoed? Het is niet zomaar, laat ik zeggen, een algemeen woord van wees niet hoogmoedig. Dat kan je uiteindelijk, denk ik, bij de Griekse wijsgeren ook nog wel vinden. Een vermaning, je weet wel, tegen de hybris, de overmoed van de mens. Maar het is een woord van de apostel tot de gemeente Gods, die van genade weet mag hebben. Naar aanleiding en ten opzichte van Israël. Wees niet hooggevoelend, maar vrees. En dan niet vrees in de zin van onzekerheid en twijfel aan Gods genade, maar juist in de zekerheid van die genade. Dan ook in de zekerheid van de genade. Die alle eigen werken van de mens uitsluit als verdienstelijk en die slechts om één werk vraagt dat geen werk is. Namelijk in de goede tierenheid van God blijven. En in het geloof te staan in ootmoed en verwondering. God heeft de natuurlijke takken niet gespaard vanwege hun ongeloof. Ook de wilde takken niet. En dat een natuurlijke tak vruchten draagt, dat mag toch te verwachten zijn. Maar dat een wilde tak, uitgehouden uit een wilde boom, levend uit een heidense, van God vervreemde wortel, dat zijn we toch. En deswegen wil de ongenietbare vruchten dragen tegen zijn natuur in sappen mag trekken. Uit de levenswortel van de goede olijfboom, uit Christus. En goede vruchten dragen, dat is onverklaarbaar. De adeldom van de genade noopt tot de vrucht van de ootmoed. Tot adeldom verkoren betekent ook tot adeldom geroepen. Ja, dat is de gemeente heilig verplicht allereerst, zegt de apostel jegens hem die haar riep. Indien ook zij nu de God van Israël, zegt Petrus, tot haar vader aanroept. Is tot kind aangenomen. Die zonder aanneming des persoons oordeelt, daar eens iegelijks werkt. Zo heeft zij te vrezen en in die vrezen te wandelen, want daartoe is ze uit haar ijdele levenswandel van haar eertijds geroepen en verlost en nabijgebracht door het bloed van Christus, het onbevlekte lam. Zij die eertijds niet Ammi was, lo Ammi, geen volk, maar nu mede Godsvolk, ontfermd vanuit Gods gunstrijk welbehagen, geroepen. Met het oog op haar vader, maar ook geroepen met het oog op haar broeder. De gemeente is in de adeldom van de olijfboom gesteld om vruchten te dragen met het zicht op Israël. Want er staat nog heel wat te gebeuren. Want ik zei, God is nog niet klaar met Israël. Hij heeft een zaak met zijn oude volk waar niemand tussen komt. En ik denk ook niemand zich in mengen mag. Wie aan Israël komt, komt aan God. Wie zijn volk aanraakt, raakt Gods oog aan. Wat is dat vaak vergeten met alle gruwelijke gevolgen verdien. En wat is die tekst vaak geannexeerd en uit het verband van Israël gerukt. Dat geldt voor een ieder, maar geldt ook voor de wereld, geldt ook voor de kerk. God heeft het zichzelf voorbehouden om over Israël te richten. De broer rekent niet met zijn broer af, maar de vader rekent met zijn kind af. Maar dan met die gerechtigheid die wel slaat en tuchtigt en het gericht oefent, maar die vanuit Gods welbehagen toch niet ophoudt, de zaligheid van gans Israël te bedenken en te bewerken. Want God is met Israël begonnen. En we zeggen het toch iedere zondag, daar begint u toch de dienst mee. Wat zijn hand begon, dat laat hij niet varen, ondanks het verdriet hem aangedaan. De genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Nou, hier raken we, denk ik, hier stuiten wij op het allerdiepste geheim van Israëls ontstaan en voortbestaan. God dat volk uitverkoren uit alle volken, dat was zijn onverklaarbare liefde. Goddelijke liefde, onvergelijkbaar. En die liefde verloochent zich nimmer, ook niet in het oordeel. En die liefde zal blijken te zegen vieren over verzet en verharding en vijandschap. Die sluit de gestrengheid niet uit, zeker niet. Maar die gebruikt die gestrengheid juist om haar doel te bereiken, louterend en tuchtigend. Ik zei straks aan Israël is te zien wie de mens is. En Paulus aarzelt niet om dat te zeggen. En wij moeten dat op de manier van Paulus nazeggen in die bewogenheid. Zo zijn zij vijanden aangaande het evangelie. Maar er is nog veel meer te zeggen. Wie Paulus het ene aangaande Israël nazegt op die wijze als hij wenend, die moet ook dat andere zeggen, die mag ook dat andere zeggen. Aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. En dan zeg ik aan Israël is het niet alleen te zien wie de mens is, maar aan Israël is bovenal te zien wie God is, de God van Israël. Die verkiest en die kent. U weet wat Paulus in de Romeinenbrief hoofdstuk 8 die nagaande heeft geschreven. Wie hij kent en verordineert tot de gelijkvormigheid aan het beeld van Christus, die hij roept en rechtvaardigt en heerlijk. Het is net als dat slot van Romeinen 8 als het ware het voorportaal is naar wat hij in Romeinen 9 tot 11 over Israël gaat zeggen. Zo heeft Paulus de God van Israël bezongen. Als die God die begint en die voleindigt. Dat is van meet af aan tot het einde toe. De grond en de zekerheid der zaligheid. En dat mag en dat moet gepredikt worden. God laat zijn werk niet los. Ik kan een heel eind met mijn werk komen dat ik op een gegeven moment toch stop. Maar God stopt niet. Als dat waar zou zijn, mijn lieve broeders, wat zou er nog te preken zijn? Wat hebt u dan voor hoop te bieden? Wat hebt u voor zekerheid aan te reiken aan een mens die zijn beeld in Israëls vijandschap en ongeloof getekend ziet? Dat is toch juist het wonder dat God het in zijn eigen hand heeft en houdt. Dat hij gestand doet hetgeen hij sprak. Ik ben uw God, Abraham, maar ook van uw zaad. Dat is onherroepelijk. Dat staat eeuwig vast. De God van Israël is onveranderlijk. En daar moet Israël en de gemeente het van hebben. God heeft zijn handen niet teruggetrokken. Heeft hij zijn volk verstoten? Integendeel, zegt Paulus. Het gaat wel langs wonderlijke wegen. Wanneer juist blijkt dat door die ongehoorzaamheid van Israël heen God de verborgenheid van zijn welbehagen onthult en vervult. Israël is gevallen, en dat is aangrijpend, want het is gevallen over Christus. Daar blijft het verantwoordelijk voor. Dat vallen is maar niet een ongeluk, zoals mensen kunnen vallen, maar dat vallen is ongehoorzaamheid. Het stoot zich aan hem. Gestruikeld, maar toch een merkwaardig woord wat Paulus gebruikt. Want het laat zien dat die val van Israël wel ontzettend is, maar niet onherroepelijk. Gestruikeld niet om altijd te blijven liggen, geen sprake van, zegt Paulus. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Om hen tot jaloersheid te verwekken, als dat niet verrassend en verootmoedigend is. Vijanden aangaande het evangelie, ja. Maar dan komen er weer van die twee woorden die wij helaas denk ik, zo gemakkelijk overslaan. Paulus zegt er iets bij. Om uwentwil. En hier springen de tranen toch in onze ogen. Als je door Gods genade als de jongste zoon binnen bent en je oudste broer staat buiten. Het is alsof God ruimte heeft gemaakt. Jawel, u zegt het is zijn eigen schuld dat hij buiten staat. Want de vader stuurt hem niet naar buiten. Heeft niet gezegd, ga jij maar een pootje naar buiten. Hij wilde niet ingaan. Want hij ergert zich aan die genade, aan de liefde van zijn vader. Hij verhardt zich. En toch. Heilig zijn, o God, uw wegen en niemand spreken uw hoogheid tegen, want hij is een God die de oren wonderen doet, op wonderen horen en die zijn roem alom groot gemaakt heeft bij het heidendom. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Die verloren zoon kan zijn blijdschap niet op, de heidenen. Dat zijn wij anders. Zalig geworden. Je zou zeggen, dat is toch een volstrekte tegenstelling. Thuisgebracht, vrede met God, u bid ik aan. O macht der liefde die zich in Jezus openbaart. Die mij gezocht heeft, hoe ik haar liefde die ik zoeken mag, schoon gans onwaard. En nou staat er iets bij. Dat tweede, dat komt ook met grote nadruk naar ons toe om hen tot jaloersheid te verwekken. Het is net alsof een vader een uitermate kostbaar kleinood, wat de ene jongen niet hebben wil, dat hij er niks in ziet, als een andere jongen geeft die er blij mee is, maar dan zo blij dat hij er zijn broer jaloers mee maakt. Als wij de verborgenheid van het evangelie in Christus ontvangen en de kostbaarheid ervan zien en verstaan en kennen en inleven. Als wij de kracht der genade ondervinden, laat ik het eenvoudig zeggen, broeders. Als Jezus ons dierbaar is en wij hem in het geloof mochten omhelzen, dan gaan wij anders over Israël denken. Wat gaan wij dan met Israël doen? Een verloren zoon, verstoken van de kennis, Gods arm en berooid, verpauperd en ten dode wankelend. En zijn leven verslijtend tussen de varkens. Die komt terecht in de armen van zijn vader. En aan de tafel van zijn vader opgestaan uit de dood. Deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Levend geworden. Moet dat zijn broer niet jaloers maken? Nou, hier staat het zwaar, denk ik, op ons hart. Moeten wij aan Israël niet laten zien, de schat van het evangelie? Hoe? Een hele moeilijke vraag. Die vraag is niet zo moeilijk, maar het antwoord. Ik weet, er wordt heel wat over gediscussieerd. Hoe? Ik denk te mogen zeggen, door te leven in ootmoed. Dat is de les die Paulus ons leert. Paulus zegt, door niet wijs te zijn bij uzelf. Door zelf te leven uit die verborgenheid, uit het geheimenis van het evangelie. Max Jane zegt, als navolgers van God de belangen van Israël ter harte te nemen. En verder zegt hij, moeten wij hen niet even lief hebben als God hen lief heeft. En moeten wij niet delen in deze bijzondere liefde van God voor Israël. Nou, dat noemde hij onze schuld aan Israël. En welke zegen is daaraan verbonden. U kent denk ik toch wel die preek van Boston over het gebed voor Israël. O, ten dienste van de kerk, ten zegen van de kerk. Hebt u enige liefde voor de kerk? Hij zegt een begeerte dat er een reformatie zal komen, dat het leven dat tot stilstand gekomen is, zei hij toen al, weer bloeien mogen, een kerk die in groot verval is. Dan zegt Boston, bid dan om de bekering der Joden. En hebt u een sterk verlangen naar een opwekking in de kerk die nu als een vallei vol dorre doodsbeenderen daar ligt? Zou u verblijd zijn wanneer de Heilige Geest leven zou blazen in de kerk? En dan zegt hij, bid dan voor de bekering der Joden. Bid dat de afval, de dodigheid en de vijandschap tegen de godsdienst gestopt zullen worden. Maar vooral bid en schreeuwt en worstelt met uw ganse hart om de uitstorting van de geest. Opdat het gehele land zal rouwklagen en het volk der Joden tot God bekeerd zal worden. Het gebed dat ik voor Israël doe en het tot jaloersheid verwekken. Door de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te tonen in een leven van ootmoed, eendracht, eensgezindheid en volstrekte hulpvaardigheid om Jezus wil. En wat laten wij de gemeente, wat laten wij aan Israël zien? Heel concreet. Heel actueel. U kent het misschien. Ik las het in Alle de Volken een maand of wat geleden, een verslag van iemand die op reis geweest was met Lea Cohen. U kent ze misschien wel, die bekende Joodse gidsen. Die gesprek had met die groep christenen. En wat zei die jonge vrouw? Ik ben bang om door jullie christenen over de streep getrokken te worden. Daar hebt u. De last van 2000 jaar lijdensgeschiedenis van mijn volk ligt op mijn schouders. Dat maakt ons toch wel bescheiden. Ze zegt, is dat alleen angst? Nee, het is meer ergernis en woede over wat er is gebeurd namens en door de christenen. En daarom loopt er een lijn waar ik niet overheen ga en ik wil ook niet dat iemand dat probeert. Alles wat gebeurd is in deze eeuw heeft daarmee te maken. Gaat u nou maar zending bedrijven daar. Dan zegt ze, er komen veel gelovige christenen uit Holland en Israël en er is altijd wel iemand die meent het licht te hebben en mij dat te moeten verkondigen. Ik wil dat licht niet. Ik wil met rust gelaten worden. En als u begint om het christelijke geloof onder ons uit te dragen, dan weiger ik dat pertinent. U zegt, hoe dan? Nou, de laatste zin die zij dan zegt, en dat is hetgeen waar ik eigenlijk de nadruk op wil leggen, dan zegt ze, als jullie zoiets moois, zoiets goeds hebben, dan zal dat zichtbaar worden. En dan komen wij er zelf wel om vragen. En pas dan kunnen de christenen spreken, en niet eerder. Ik denk dat dat woorden zijn die vasthaken in onze ziel. Ik wil dat licht niet. Herinnert dat niet aan het woord van Christus, dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, dat is het oordeel. Maar dat de erkenning spoort ons aan om Israël op het hart te dragen, aan Gods kant te leggen en aan Jezus hart. En we nemen het mee, als jullie zoiets moois, zoiets goeds hebben, dan zal dat zichtbaar worden. En dan kom ik er zelf wel om vragen en pas dan... Ja, ze heeft toch wel gelijk. Pas dan kunnen de christenen spreken en niet eerder. Alleen vanuit Christus. Dan moeten we lapide gelijk geven en toestemmen dat we met het woord van God bezig zijn geweest en het wereldwijd verspreid hebben, maar dat we er, zegt hij, niet in geslaagd zijn om Israël jaloers te maken. Eigenlijk zouden we hier kunnen eindigen, opdat we die woorden niet vergeten, want laatste woorden blijven meestal haken, maar dan eindigen we, denk ik, in mineur en dan eindigen we ook in de mens. Dan is er geen verwachting, ik moet nog even verder. Hoe bedroevend de situatie is. Een christen kan niet nalaten te hopen, want er is een verborgenheid die ons ook vanuit het evangelie niet onbekend mag zijn. En die een grote toekomst aankondigt. Daar eindigt Paulus mee en daar eindigen wij ook mee. In God, daar eindigt hij in. Eenmaal zal Israël aangenomen worden. Wat geen tuinman in zijn hoofd haalt, dat gaat God doen. En ik kan het ook doen. Paulus zegt, hij is machtig om die natuurlijke takken dood opnieuw in hun eigen olijfboom in te enden. Vanzelf zou ik zeggen. als hij wilde takken tegen de natuur in heeft ingeënt, dan niet de natuurlijke takken zelf. Als er hoop is voor de heiden, dan toch ook voor Israël. En als er hoop is voor Israël, dan niet voor dode wilde takken. De vreemde tuinman is nog bezig. Hij heeft ze beide op het oog. Israël en de gemeente, gans Israël en de volheid der heidenen. In een merkwaardige volgorde, ja. De laatste en de eerste, inderdaad. De volheid van de gemeente in haar diepte en breedte, ruim en rijk. De gemeente uit alle volken, vol. Hoe dan? Wel vanwege de alles vervullende genade van de geest, uitgestort op alle vlees. Als de verborgenheid van God vervuld zal worden en de zevende engel zal bazuinen. Die eerste verborgenheid die eenmaal volledig onthuld wordt als de volheid der heidenen ingegaan is en met al de heiligen de breedte en lengte en diepte en hoogte verstaan zal worden, de hemel en de aarde en allesomvattende lieden van Christus om vervuld te worden tot al de volheid Gods. En die volheid der heidenen, als de vrucht van de volheid van de geest, opent de weg tot de ontsluiting van het allerlaatste geheimenis. Zo zal geheel Israël zalig worden. In die weg van de rechtvaardiging van het geloof, daartoe geleid. Geheel Israël, ja, daar heeft God het oog op zijn volk als volk. Daar moeten wij ook het oog op hebben, niet op enkele. Die ook nu als teken dienen, dat wel, een teken dat God zijn volk niet verstoten heeft, want als dat volk, maar om dat volk gaat het niet als rest, niet gedeeltelijk, maar in zijn totale bestaan. Verrassend, wat onze kanttekenaren dienaangaande zeggen bij dat geheel Israël, dan zeggen ze dat is niet enige weinige, maar een zeer grote menigte en gelijk zeggen ze als de ganse Joodse natie. Zalig worden, dat is de heidenen ten deel gevallen door de val van Israël. Hun struikelen deed de heidenen leven. Maar wat zal dan hun aanneming betekenen? Hun val, hun vermindering, de rijkdom van de gemeente, hun verwerping, de verzoening van de wereld. Wat moet dan hun volheid niet voor zegen afwerpen? Hun aanneming zal zijn het leven uit de doden. Daar hebt u weer dat wonder uit God. Net als die verloren zoon, dood geweest, maar levend geworden. Wereldschokkend, inderdaad toch, de vrucht van Pasen. Het nieuwe leven, als naar de profetische belofte de geest vaardig wordt, Ezechiël, en het dal met dorre doodsbeenderen tot leven komt en in beweging wordt gezet, de beenderen herleven, zullen Israël herrijst. Uit de geest van diepe slaap, Zacharia, niet door kracht en niet door geweld. Berugi, door mijn geest. Zo zullen ze mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. En de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, die Israël heilig. Ik zal mijn geest in u geven en ge zult leven. En ik zal u in uw land zetten en ge zult weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb. Daar hebt u het weer, dat geschieden. Ja, God zal het doen. Hij, opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft hem eerst tot Israël gezonden. Dat hij hen zegenen zou. En als Israël hem eerst niet herkent, dan zal na een tijd van beproeving en loutering die oude profetische geschiedenis zich verrijkt en geheiligd herhalen tot diepe verwondering. Die zal tot vervulling komen. Jozef, door zijn broeders als slaaf verkocht, uitgeleverd, vernederd, in de gevangenis, onschuldig, veroordeeld. In vereenzaming, in verlatenheid, door mensen ontluisterd, maar bij God in gedachten is en God bij hem. En daarom verhoogd, door nood, ellende, verdriet, angst heen tot redder van het volk, Zafnat Paanea. Hij maakt zich aan zijn broeders bekend. De meerdere Jozef. Ze herkenden hem niet. Ze waanden hem dood. Jozefs heerlijkheid bleef voor hen verborgen totdat. Daar hebt u datzelfde woord dat Christus gebruikt. Bij zijn afscheid uit Jeruzalem. Totdat. Totdat Jozef zich niet langer kon bedwingen. En tot hun verbijstering en verwondering zegt hij het. Ik ben Jozef. Daar staat niemand bij. Daar komt niemand tussen. Wanneer Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt, de Egyptenaren die de heerlijkheid van Jozef eerder hebben gezien dan zijn eigen broers, die worden weggestuurd. Een zaak tussen Jozef en zijn broeders. Want Jezus openbaart zelf zijn heerlijkheid. Ik ben Jozef. Meer hoeft er niet gezegd te worden. Wat hij tegen Saulus van Tarsus zegt, die vijandige Jood. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Zo zal het zijn. Als de meerdere Jozef zich openbaart. Daar zal denk ik niemand de hand in hebben. Daar zal de gemeente van horen en ophoren. Maar het is zijn zaak, door Jezus opgezocht, hem te begroeten. Wat gebeurt er? En hij kuste al zijn broeders en hij weende over hen. Maar de ander wenen van blijdschap. Het zal ook een ontmoeting zijn als dat tot dat gekomen is. Totdat gij dan zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En dan wordt het geheim onthuld. Wat Jozef vertolkt. God heeft mij voor uw aangezicht gezonden om u bij het leven te behouden door een grote verlossing en om een groot volk in het leven te behouden. In die verlossing door Jozef wordt Gods heilsplan ten aanzien van Israël en van de gemeente vervuld. Gelijk het welbehagen des Heren voortgaat door de hand van Christus. Zo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dat is het verbond, zegt God van mij. Als ik hun zonden zal wegnemen. En dat verbond is onwankelbaar. En die oudste zoon staat nog buiten. Zal hij binnenkomen? Ja, u zegt, dat ligt eraan wie hem dan binnenhaalt. Nou, dat doet niet de jongste zoon. Hij brengt zijn broer niet binnen. Zou hem ook niet lukken. Maar het wonder herhaalt zich. Eenmaal liep de vader naar buiten om de verloren zoon die nog ver was op te vangen en nabij te brengen. En het feestmaal begon. Jezus zegt en ze begonnen vrolijk te zijn. Het begin is er, maar het hoogtepunt toch niet. Want de oudste zoon ontbreekt nog. De maaltijd loopt niet af zonder hem. Want opnieuw gaat de vader naar buiten om zijn eerstgeboren zoon te roepen. En hij wil niet ingaan en is toornig. En hij heeft het argument van zijn eigen gerechtigheid bij de hand. Ik dien u zoveel jaar. Zijn broer komt er al te gemakkelijk af. Zo spreekt toch de mens die geen weet heeft van genade. Maar dan nu dat tweede wonder. Het laatste woord van dat onderwijs van Christus. Is niet aan die eigenzinnige zoon. Het laatste woord is niet aan de mens die zich ergert aan Gods genade. Maar het laatste woord, en dat is het geheim van Israël, is aan God. Het laatste woord is niet aan Israël, maar aan de God van Israël. Kind, dat opent een machtig perspectief. Daarmee eindigde de zoon is tot zwijgen gebracht. En hij heeft geen weerwoord meer als de vader spreekt. En in dat spreken zit het geheim van de toekomst. Het geheim van de overwinnende liefde. Kind, gij zijt altijd bij mij. En al het mijne is voor u. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn van deze uw broeder. Van hetzelfde geslacht. Was dood en is weder levend geworden. Zo, op deze ondoorgrondelijke wijze, mede-erfgenaam van de belofte en de schatten van de genade, uit de dood tot het leven. Dat moet Israël aan de gemeente zien. Kind, kijk toch wat er met uw broer is gebeurd, zegt die vader. Hij is uit de dood opgestaan. En de oudste zoon moet dat wonder der vergeving van de levendmaking leren en aflezen. Het vernieuwde leven van de jongste zoon. En dan zal op dezelfde ondergrondelijke wijze Israël de rijkdom en de schatten van het verbond met Abraham bevestigd in Christus niet verdienen, maar beërven. En dat zal ook zijn. Het leven uit de doden. Want, ja, het is alsof Paulus de woorden van Christus in onze gelijkenis van die vader en zijn zonen overneemt en op zijn eigen wijze weergeeft. Want gelijk ook gij, gemeente uit de heidenen, eertijds, kent u dat woord nog? Gij die eertijds verre waart, goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu, ja, hebt u het geheim van de rechtvaardiging, maar nu, barmhartigheid verkregen hebt door de ongehoorzaamheid van Israël, zo is Israël nu ongehoorzaam geweest, opdat er door diezelfde barmhartigheid aan u bewezen, dat is Gods barmhartigheid, ook zelf barmhartigheid verkrijgen zou. En dat is de diepste grond van de zaligheid, waarin geen onderscheid is, nog van Jood, nog van heiden. God heeft ze alle onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Zo zal er vrede over Israël zijn en over de gemeente bij Israël ingelijfd. Want hij is onze vrede, die deze beide één gemaakt heeft om hen beide met God te verzoenen tot één lichaam, zodat ze beide van ver en van dichtbij door hem de toegang hebben door één geest tot de Vader, Israël en de gemeente. Het zal zijn één kudde, één herder, o God van Israël. Ja, Paulus zegt het, het is alles uit u en door u en tot u. En zo wordt uw vrije gunst alleen de ere toegebracht. Psalm 89, het 8e vers. Zullen wij met elkaar danken en ook bidden om een zegen voor de maaltijd. Heren, wij mogen andermaal tot u komen, omdat u tot ons komt. Hoe zouden wij ooit de weg naar u weten kunnen gaan, tenzij gij zelf u niet neerbuigt tot ons. En dat is toch de diepste grond en het geheim van de zaligheid, uw goddelijk welbehagen, waarin u naar mensen omziet die naar u niet omzien. En dat het van Israël en de gemeente geldt dat u gevonden bent en wordt door hen die naar u niet vroegen. Dat profetische woord zult u vervullen, zoals het vervuld is in de toebrenging van uw gemeente uit de heidenen. En zo zal het zijn laatste vervulling vinden, wanneer u opnieuw uw hand, uw ontfermende hand uitstrekt naar het volk dat u buitensluit, buiten de deur, maar niet buiten uw hart. En dat u wel verworpen hebt, omdat het Christus daarover over hem gestruikeld is, maar dat u niet verstoot en niet vergeet. Doe ons de geheimenissen verstaan, Heere, door de kracht van uw geest, zoals wij vanmorgen een en andermaal vanuit uw woord onderwezen zijn. En geef dat wij daartoe ook gesterkt worden in onze ambtelijke dienst en in de taak die u ons geeft of nog geeft. En hoe wij die en waar wij die ook mogen volbrengen. Sterk ons allen in uw kracht. Wij danken u voor de ontmoeting met elkaar rondom uw woord, dat we ook op deze wijze met elkaar bezig mogen zijn, luisterend allereerst naar u en sprekend met elkaar in verbondenheid en eendracht. Wij bidden u voor uw gemeente, wereldwijd, en voor allen die in uw dienst staan, waar gij uw dienaar in roept en stelt, en allen die in de dienst van het koninkrijk arbeiden, geroepen door uzelf, laat dat hun kracht zijn en hun verwachting. Maar wij bidden niet minder voor uw volk Israël. Hoe laat dat ook onze ambtelijke taak altijd weer zijn, zondag aan zondag, om daarin ook de gemeente te onderwijzen en te leren. Geef ons met de ogen van Christus het zicht op uw volk, opdat we het meedragen in zijn liefde, in ons hart, in droefheid en in verwachting. Dank voor al het goede wat u gaf. Zegen ons ook verder deze dag en morgen. Allen die spreken mogen, geef daartoe wijsheid en kracht. Zegen de gaven voor ons lichaam. Wat een genade is dat, Heere, te mogen en te kunnen eten en drinken. We beseffen dat in onze tijd, niet alleen wanneer we doodzieke mensen zien, die geen eten meer tot zich kunnen nemen, dat kan ook. Maar als we denken aan zoveel uitgemergelde slachtoffers van de honger en de oorlogen en de rampen waarmee de wereld wordt geteisterd, in de barensnood van deze wereld die kreunt en steunt in al haar voegen. O, laten het ons tekenen zijn van waakzaamheid. Doe ons in bewogenheid middelen vinden om de nood hoe dan ook te kunnen lenigen. Maar geef bovenal ook dat we in dat dienstbetoon niet vergeten uit te zien naar de dag van de bevrijding van gans de schepping. De dag van de vrijheid van de heerlijkheid van Gods kinderen. Zegen ons en geleid ons allen naar lichaam en geest om uw goedheid eer te geven. Amen. Twee dingen, broeders. Ik kreeg een briefje aangereikt van door met de klooster. Opnieuw staat er een auto met brandende lichten, een donker grijze Peugeot 205 met kenteken VR77KG. Dat was de eerste en de tweede mededeling is eet smakelijk.